Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Hallo.
Hallo.
Broïcisme. Ja. Trap hem gelijk
aan. Ja joh, knal hem nu meteen in.
Ja, want ik ben een man.
Ja. Kom. Bro. Hey,
ja, we gaan het vandaag hebben over broïcisme. En broïcisme is echt iets, wel degelijk iets anders dan stoïcisme. Ik heb ook begrepen dat er meerdere mensen verschillende dingen onder verstaan.
Ja.
Ja, je ziet het natuurlijk al in de titel, dus ik dacht, ja, ik kan wel heel geheimzinnig doen. Van waar zouden we het over gaan hebben vandaag?
Nou, vertel.
Over broïcisme. En broïcisme is, als ik het goed heb, een term die is gecoind door Pigliucci, maar daarover later meer.
Ja.
Broïcisme is onder meer hoe Andrew Tate het stoïcisme misbruikt voor zijn eigen gewin. Of ja, voor doelen die je zou kunnen behalen waarbij je stoïcisme kan toepassen. Heel erg in het kort zou ik willen zeggen dat er gewoon stromingen zijn en mensen zijn,
ja,
die, nou ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ons of Lambert Kamphuis of ja, heel veel mensen die passen het leven toe op het stoïcisme, of die plakken dat erop, zeg maar, van hoe moet ik dit leven leiden aan de hand van het stoïcisme.
Ja.
Maar wat je ook zou kunnen doen is het omdraaien, en dat is stukjes stoïcisme pakken en dat op je leven duwen. En dat moet je natuurlijk zelf weten. En ik denk dat we dat op een bepaalde spirituele manier allemaal doen met alles wat we leren in het leven.
Ja.
Maar het nadeel daarvan is dat het stoïcisme natuurlijk een vorm, ja, eigenlijk iets holistisch is. Iets, ja, dat je in het hele leven probeert toe te passen. En het een zal beter gaan dan het ander. Maar op het moment dat jij het stoïcisme gebruikt om een egoïstisch doel te bereiken, is eigenlijk het stoïcisme daarmee al kapot. Daarmee, daarmee doe je tekort.
Ja.
En als je zegt van je kan een succesvol man worden door het stoïcisme op deze manier te gebruiken, ja, dan is je doel dus succes behalen, en dat bedoel je dan in dit voorbeeld waarschijnlijk voor financieel gewin.
Ja.
En dan is het al niet meer stoïcijns.
Nee.
Dus dat is, ja, dat is een beetje vals spelen eigenlijk.
Ja, ja, want het ligt dus toe. Hoe zie je de bro's die stoïcisme gebruiken? Is dat, ja, financieel gewin?
Onder meer, ja, dat is wel waar. Ja, je hebt een aantal termen die, hoe heet Pigliucci precies?
Massimo.
Massimo Pigliucci. We hebben ooit het zakboekje van Epictetus, ja, is een boek van hem behandeld. Hij heeft het stoïcisme met een dollarteken als eerste S.
Ja.
En het broïcisme gecoind, of in ieder geval beklaagd,
ja,
zeg maar.
In een blog van hem, Fitness, ja, in Winter of zo, in 2018 of zo schreef hij daar wel over.
Ja, 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 precies. Nou, dat is een goede 7 jaar geleden tijdens het opnemen hiervan.
Ja.
En bij het stoïcisme met een dollarteken is het idee dat het uitschakelen van emoties wordt gebruikt als excuus om zonder scrupules succes en rijkdom na te streven.
Ja.
En, nou ja, broïcisme is dan een fenomeen dat is wat heftiger. Je hebt ook de zus van Mark Zuckerberg heeft hier ook over geschreven.
Oh joh.
Ja, zij zei dat stoïcisme wordt gebruikt door de alt-right beweging in de VS om superioriteit van witte mannen te onderstrepen.
Ja, 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 ja.
Ja, en dat is, kijk, het is in die zin een wat bredere beweging al, maar wat je veel ziet bij het broïcisme is dat techbro's en fitboys, dat die gebruiken enkele karikaturen van het stoïcisme om niet week te worden van het kwaad dat je eigenlijk pleegt.
Ja.
Dus het feit dat je pijn hebt, of dat je mensen kwetst, of dat je over lijken moet gaan om heel veel geld te verdienen, daar kun je mee leven door bijvoorbeeld je emotie uitschakelen. En zonder emoties leven is een karikatuur dat bestaat van het stoïcisme, omdat het beheerste mensen zijn.
Ja.
En op die manier wordt dus het stoïcisme misbruikt, en in die zin broïcisme, ja, genoemd, omdat het vaak iets te maken heeft met hypermasculiniteit.
Zeker.
De gym bro's en de tech bro's zijn, ja, doorgaans dus mannen die vinden dat de traditionele rolverdeling waarin de man werkt en de vrouw zorgt overeind moeten blijven of terug zouden moeten komen, voor zover die, ja, hebben bestaan.
Ja, nou, laat het maar aan alt-right over om zulke conservatieve zienswijzen te hebben.
Precies.
Om samen te vatten, ik denk dat je daarin eigenlijk de spijker al op zijn kop slaat. Hè? Als je het hebt over, ze pakken slechts één aspect van het stoïcisme.
Ja.
Namelijk het persoonsverbeterende aspect. Hè? Het aspect wat we kunnen gebruiken om als mens onderscheid te maken tussen welke emoties en welke handelingen we doen. Dat, ja, hele persoonlijke, bijna wat wij wel eens hebben genoemd acceptance and commitment therapy,
ja,
gedeelte.
Ja.
Hè? Dat is één facet van stoïcisme,
ja,
waarvan ik denk dat er nog meerdere facetten zijn. Namelijk, je hebt ook de domoraalfilosofie. Dus het goede doen en die vragen stellen. Het hele rechtvaardigheid en de wijsheid
de korf aspect.
De korf en de bij. Het sociale aspect waaraan voorbij wordt gegaan. En dan heb je ook nog dit hele natuurfilosofie verhaal.
Ja.
Meer van Seneca dan van de rest. Maar ja, al die andere dingen zijn er ook nog. Dat laten ze lekker links liggen. En ze pakken alleen, hoe kan ik mijn emoties uitschakelen?
Ja, en zelfs dat is eigenlijk alweer een aspect van een aspect.
Ja, precies.
Het hele aspect zou zijn je emoties kunnen beheersen. En daardoor, of in ieder geval het gevolg van je emoties kunnen beheersen. En dat betekent dus je gedrag beheersen, omdat het een gevolg is. En wat zij daarin inderdaad zeggen is, voel niks.
Ja. Hey, en ik hoorde je al zeggen, dat is schadelijk. Op welke manieren is dit allemaal schadelijk dat ze dit doen?
Nou, het is schadelijk voor het concept stoïcisme natuurlijk.
Ja.
Het is schadelijk voor wat wij graag uitdragen en uitpluizen. Het is schadelijk voor de reputatie van het stoïcisme. Mm-hmm. In die zin dat het is ook een vorm van sociale plicht in het stoïcisme om bijvoorbeeld rekenschap en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag en daden.
Ja.
En daar pleiten zij zichzelf juist van vrij. Dus naast dat het de reputatie van de werkelijke stoïcijn of degene die daar een poging toe doet beschadigen zij anderen in hun weg naar het zelfzuchtige doel.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, juist het gebrek aan hun verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag zorgt ervoor dat zij mensen beschadigen onderweg.
Ja.
En als je dan ook nog een vorm van filosofie gebruikt om bijvoorbeeld de superioriteit van witte mannen te onderstrepen, dan is dat zowel misleidend om te zeggen van hey, er is een eeuwenoude, millennia oude filosofie die je hiervoor kan toepassen. Dat geeft namelijk het idee dat het gerechtvaardigd is.
Ja.
En dat het niet voor niet zo lang is. Suggereert
een bepaalde diepgang.
Ja, precies. Die helemaal niet waar is. Die zowel in de praktijk schadelijk is voor het zelfbeeld en de omgeving, als mede voor die filosofie en in dit geval dan stoïcisme. Maar ja, als het nihilisme of wat dan ook was geweest, dan was dat in die zin schadelijk. En ik denk dat dat misschien ook wel in meerdere filosofieën voorkomt, dat het wordt misbruikt voor persoonlijk gewin en dat persoonlijk gewin onderweg mensen schaadt.
Ja.
En dat het dus in die zin twee kanten op schadelijk werkt.
Zeker. Ja, ik denk dat we zien in deze moderne tijd dat veel filosofieën of denkers met bepaalde kernbegrippen slachtoffer worden van de 1 minuut content.
Yeah.
Waarbij een Andrew Tate of een ander figuur heel makkelijk even heel snel kan zeggen, oh trouwens, Nietzsche zei dit over de Übermensch en wordt dit en doe dit als mens, want dan ben je Übermensch en anders niet en wordt beter. Dat is wat Nietzsche zei. Zeg maar, je kan heel snel, heel makkelijk filosofieën reduceren tot slechts een paar seconden en daarmee mensen ontzettend misleiden.
Ja, zeker als je ze verknipt.
Ja,
ja.
Ja, wat denk ik bijna alleen maar gebeurt, tenzij je de tijd probeert te nemen om een onderwerp uit te pluizen en langer dan een minuut de tijd nodig hebt om iets uit te leggen.
Ja. We hebben een keer een filmpje gekeken over broeicisme en dat begon met een quote van Andrew Tate.
Ja.
En die had toen toevallig net een zinnige quote te pakken. En dat, ik weet niet meer wat het was. Iets zo van, Aurelius heeft gezegd, maak geen zorgen over wat je niet kan controleren. Zoiets. En dat is een prima quote. En dat is buiten stoïcisme, binnen stoïcisme. Het is altijd een goede quote. Gewoon, zeg maar, laat los wat je niet kan controleren. Mm. Is een banger. Het is gewoon een goede quote.
Het is gewoon een goede quote.
Ja, en is ook waar.
Ja.
Maar dat geeft die man meteen een soort credibility. Zo van, oh ja, wat hij zegt namens Aurelius van 2000 jaar geleden snijdt hout. Dus dan snijdt de rest ook hout. En dat is niet waar.
Ja.
Dus hij stolt zijn zelfzuchtige en gevaarlijke ideeën die de binnenwereld van een man kapot maken, die de omgeving kapot maken, die de borden vol afpersing zitten, al met al. Die stoelt hij eigenlijk op een heel gegronde filosofie die niet voor niets al meer dan 2000 jaar overeind blijft.
Ja.
Omdat het een levensfilosofie is, een praktische levensfilosofie, die hout snijdt. En hij zegt, wil je een Lamborghini kopen, onderdruk dan een vrouw.
Ja.
Groetjes Aurelius. En dat is gewoon, dat is niet oké.
Ja, precies. Dat is op meerdere fronten niet oké.
Daarvan krijg je dus bijvoorbeeld Davy bij First Dates. Ik weet niet hoe relevant die is bij het uitkomen van deze opname, maar nou ja, als je googelt op Davy First Dates, dan ja. vind je het. Dan heb je zo'n grappie, die heeft een gesprek met een meisje. En zij zegt van, ja, wat nou als ik meer ga verdienen dan jij? En dan zegt hij, ja, dat gaat dus niet gebeuren. En ja. hij heeft allemaal een soort verwrongen denkbeelden die helemaal losstaan van, van introspectie.
Ja.
En dat is waar de broeicisten op wijzen, van ja. geen introspectie. Terwijl dat is juist alles wat stoïcijnen zeggen, ja. van neem rekenschap voor jezelf, kijk naar binnen en leer ja. en ontwikkel en ja. groei als mens en laat de korf meegroeien.
Ja. ja, precies.
In plaats van jouw denkbeelden die van een ander te laten overtroeven.
Ja, precies. En deze Davy dan, die bracht het ook heel erg alsof vrouw waarmee die op een date was geen ambitie zou kunnen hebben. Of in ieder geval niet in de buurt zou kunnen komen qua ambitie als dat van hem. Nee, want jij wil gewoon lekker zijn. Vrouw zijn of
ja.
zo.
Jij wil je dat projecteert lakken.
Hij, ja, dat projecteert ja. hij dus echt zo'n heel vrouwbeeld op deze... Deze vrouw die hier overigens ook niet van gediend is.
Nee, die van VMBO naar uni ging in ja, twee ja. jaar.
Hoe ambitieus ja. kun je zijn, zeg maar. Dat is toch... Ik bedoel, het is niet alleen een projectie wat hij doet, wat fout is. Het is ook een belediging aan haar ja. intellect dat je haar... Ja,
hij wist niks, hè, van haar. Hij had nog geen vraag gesteld.
Hij wist geen zaak. En dat is gewoon zo jammer. En het is tegelijkertijd echt een gevaar van de tijd dat, dat zulke mannen aandacht krijgen.
Ja.
En breed... goed, ik hoop dat we, dat, dat we met z'n allen hebben gezien en dat de meerderheid dacht... De grote meerderheid dacht, goh, dit is een gevaar, hier moeten we voor ja. uitkijken. Maar ik ben er ook een beetje bang voor dat, dat dit een platform gaat krijgen en een eigen podcast. En,
ja, maar dat heeft hij al gehad. Hij zat al bij Jinek aan tafel en weet niet. Ik veel wat. Hij mocht overal zijn zegje doen. En dat meisje niet.
Ah, echt?
Ja, ja. En dat is...
Ze hebben haar niet uitgenodigd.
Nee, maar dat is ook niet interessant natuurlijk. Het is, laten we deze jongen... Ja. Terwijl, kijk, zij heeft eigenlijk... Het, het mooie eraan is, zij heeft eigenlijk genoeg gezegd. Zij heeft gezegd, hoezo?
Zij is gewoon niet doorgegaan met hem, deed
nee,
het toch?
Nee, natuurlijk niet. En ja. Weet je, het feit dat hij zonder iets te weten zegt... jouw ambities kunnen nooit groter zijn dan die van mij... staat haaks op stoïcisme. Ja. Je weet niks. Maar, waar we het eerder over hebben gehad... wees de domste in de kamer. Zorg dat je kan groeien. Dat je altijd iets leert van een ja. ander. Praat niet te veel als je weinig te zeggen hebt. Allemaal dat soort, soort respectvolle dingen die allemaal ja. bestaan... die ja. doet hij allemaal niet. Zijn ego is groter dan... dan zichzelf dan ja. hijzelf. En daarmee overschaduwt u haar ook. En als je... Nou goed, hij heeft het dan zelf niet beweerd. Dus ik mag dit niet op hem plakken. Maar als hij zou zeggen... Ja, want de eeuwenoude filosofie zegt dat ook. Ja, weet je, dan ben je ja. gewoon een schandvlek op die filosofie ja. en voor jezelf.
Ja, ja en zeker een schandvlek. Maar ik wil ook... Een lans breken in deze moderne tijd.
Ik wou zeggen, pisvlek.
Ja. absoluut pisvlek van een vent ben je dan. Hoewel, ik denk dat we gelukkig als maatschappij steeds vaker een bepaalde toxische masculiniteit kunnen identificeren.
Ja, ook zonder dat broeicisme.
Ja, ook zonder ja. dat broeicisme is er echt een hoop. Laat het maar aan een man over om tijdens een datingprogramma zijn visie op de wereld te projecteren ja. op een vrouw.
Ja.
Ik bedoel, dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band.
Ja.
Of wat nog erger is, van die mannen die tijdens een date nul vragen stellen aan een vrouw.
Zoals Davy.
Alsof ze gewoon niet geïnteresseerd zijn. Maar goed, ja. genoeg over die programma's. En wat, het punt wat ik probeer te maken is dat het vervelend is dat, dat deze personen niet op zichzelf staan. Hmm. Dat het een teken is van de tijd ja. waarin we, als we deze mensen vragen naar hun filosofische achtergrond, dan gaan ze zeggen, ja, natuurlijk, ik ken stoïcisme.
Ja.
Deze mensen zijn niet alleen geleid door hun ego. Deze mensen zijn ook misleid. Dus deze mensen leven in een waanbeeld van ideeën. Ze zitten ernaast.
Ja.
Ze hebben echt alleen één aspect gepakt. En dat... Daar rennen ze mee weg. Het
ja,
is,
ja.
We hebben het eerder wel eens over het Dunning-Kruger effect gehad, maar ja. deze mensen hebben twee bladzijden stoïcisme gelezen of twee minuten filmpjes
ik wou zeggen,
van stoïcisme ja.
ja,
gekeken.
Ja.
En denken, ja, zien die kop van die Marcus en dan die quote ervoor ja. en hebben gedacht, ja, ik kan dit en die rennen er mee weg.
Joost, ik moet iets bekennen. Ik bedenk het opeens. Maar dit gaat natuurlijk allemaal over toxisch masculiniteit en over nou ja, het beeld van mannen dat ja. rigide en conservatief is. En
ja.
ik denk dat dat ook redelijk gepaard gaat met tijden van crisis. Ik denk dat op het moment dat het slechter gaat met de wereld, worden mensen conservatiever. Ik denk dat je dat in een grafiek kan zien.
Ja.
Ik denk, omdat ik natuurlijk niet de cijfers hier paraat heb, maar volgens mij is het zo dat in tijden van crisis worden mensen religieuzer en conservatiever.
En harder naar elkaar, zou je kunnen zeggen.
Ja, dus dit is in die zin misschien ook een teken van de tijd.
Ja.
Maar wat moet ik opbiechten? Ik heb een tijdje geleden, het is 2 jaar geleden, iets langer, ben ik uitgenodigd als gastspreker in een podcast om te komen vertellen over stoïcisme.
Ja.
En dat heb ik gedaan en dat was dankbaar om te mogen doen aan zich natuurlijk.
Was een interessant gesprek, toch?
Ja, ça va. Ja, en dat waren 2 jonge jongens die, die meer wilden weten. En ik wist verder niet zoveel van hun. Ze hadden ook nog niet echt een platform. Gewoon, zij waren op zoek naar antwoorden in het leven en het vroeg naar stoïcisme. So, let's go. Weet je, ik zal vertellen wat ik ervan weet en hoe ik het toepas. En als dat iets voor jullie betekent, is dat mooi. Een week later hadden ze nog een gast in hun uitzending.
Oh, wie had het gast?
Thierry Baudet. Oh. En daarna stevast alleen maar gym bros, tech bros, boze mannen, gespierde mannen.
Oké. Dus je staat ineens in een rijtje dan.
En toen dacht ik, wat is er gebeurd?
Ja.
En uiteindelijk werden zij dus, het zag ik hun opgroeien tot conservatieve, rigide, toxische jongens. En niet om hun te shamen, helemaal niet. Maar dat maakt dat ik met terugwerkende kracht denk, zij hebben de kennis die ik in een half uur kon overdragen natuurlijk gewoon gebruikt voor hoe kan ik dit toepassen op mijn leven. En hoe kan ik mijn succes mindset, mijn money mindset, hoe kan ik die aanvullen met een stukje gevoelloosheid van het stoïcisme? Of weet ik veel wat. Als ik ga me geen zorgen maken over dingen die je niet toe doen, bijvoorbeeld bitches. Snap je? ik heb het niet actief aan bijgedragen. Ik zou iedereen altijd antwoorden willen geven die ik eventueel kan leveren. Maar ik ben wel bang dat ik met terugwerkende kracht dat filmpje van 2 minuten ben geweest.
Je hebt gewoon niet goed genoeg je best gedaan.
Ik heb een super goed best gedaan. Ik was niet visionair.
Nee.
Ik wist niet dat het hier naartoe ging. En weet je, het kan nog alle kanten op in zekere zin, maar ik ben ze gaan volgen. En zij zijn van die jongens die opkijken naar Jocko Willink en Dave Coggins.
Ja. Wat op zich, zeg maar, ik kijk ook naar die 2 mensen op. Hè?
Ja, dat is ook niet goed.
Nee, ja. Het is opkijken op een bepaalde manier dat ik ze wel in een bepaald perspectief zet of zo. Ik denk dat het ook heel toxisch mannelijk is om deze mensen op een soort voetstuk te gaan zetten. En dan ga ik, zeg maar, wel hallo. Ik wil best bewondering voor je hebben, maar als je dan uiteindelijk rare shit gaat zeggen, ga ik daar wel vraagtekens
in zekere zin heb je ook bewondering voor de Joker. Maar het is wel, je bent ook insane.
Ja, hij is ook insane. Maar hij is ook een symptoom van de tijd, toch? Het is de Joker als concept is iets heel interessants.
Ja,
wil dat zeggen, wil ik zijn gedrag goed praten? Nee, natuurlijk niet.
Even een kleine toelichting over Dave Coggins en Jocko Willink. Dat zijn mensen die elke dag een foto maken van hun wekker. Dat ze al om 3:30 kunnen opstaan. En dat ze elke dag kunnen hardlopen, ook als ze geen zin hebben.
Ja, David Goggins is iemand die korte filmpjes plaatst en je uitscheldt terwijl hij aan het hardlopen is.
Ja, ja, ze zijn de hele dag aan het schreeuwen. Ze zijn alleen maar boos.
Ja.
Heel mannelijk, zou je zeggen.
Ja, precies. Heel mannelijk, heel mannelijk. Maar het enige interessante wat die mensen te delen hebben, of het in het aspect, we moeten ze zien voor de waarde die ze hebben. En dat is elke dag proberen productief te zijn.
Je kan van
wat doen met je leven?
Productief zijn, discipline.
Absoluut.
Dingen doen als je er geen zin in hebt.
Ja,
ja, het is in die zin is het leerzaam.
Dan is het handig, dan moet je ze inzetten. Anders.
Maar het is totaal mateloos gedrag.
Ja,
en dat,
ja
is,
dat wel. Dat
het stoïcisme zegt matig shit.
Ja.
Zij gaan ook voorbij aan emotie. Ik denk niet dat ooit Dave Goggins zegt, en vandaag gaan we huilen. Hij zegt, mijn knieën zijn kapot, ik ren gewoon door.
Ik heb een botvergroeiing. Ja. Het is trouwens David, mama.
Ook David. Ja. Ik mag Dave zeggen.
Ja, maar dat is wel interessant, hè? Want je noemt deze mannen ook niet voor niks. Het is, denk je dat sociale media deze figuren te veel in het zadel heeft gebracht?
Oh,
verantwoordelijk
absoluut.
Is voor de golf toxische masculiniteit die nu over de wereld wordt uitgestort?
Nou, zij zijn dat niet eigenhandig, maar dat soort content verkoopt natuurlijk gewoon veel beter dan een genuanceerd iemand.
Ja.
En ik denk dat Andrew Tate en David Goggins en Jocko Willink, dat dat allemaal extremiteiten zijn, ja, die daardoor iets meer opvallen en, ja, en inspraakmakender zijn en allemaal op hun eigen manier bijdragen, ja, en ook algoritmes dragen, ja, daaraan bij. En
zeker.
Dat levert dan weer geld op, allemaal op, ja, zijn eigen manier.
Ja, precies. Daar ben ik denk ik helemaal met je eens. Ik denk wel dat er twee dingen gebeuren. Dus ik denk enerzijds, je hebt die mensen die het zenden.
Ja.
En anderzijds, je hebt de mensen die niet goed genoeg kunnen filteren om de bullshit voor de parels te zien. En ja, ik denk dat het aan allebei de kanten valt er iets over te zeggen.
Ja, en daartussen zit nog een algoritme.
Ja, nou dat ook nog. Ja, 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 goed. Dus ja, er zijn eigenlijk heel veel factoren die een rol spelen bij hoe groot deze invloed, ja, wel of niet is in de maatschappij. En dat maakt het ook heel lastig om precies te duiden, denk ik, hoeveel mensen het nou eens zullen zijn met zo'n Davy. Ja. En weet je wel, maar het maakt het in ieder geval niet beter dat er een platform voor is.
Nee, ja, je hoort natuurlijk veel van docenten en van ouders die wel zeggen, ik maak me zorgen om de tendens die, ja, ik hier zie. Wat ik hier een mooi voorbeeld van vond, was de serie Adolescence. Dat is een korte serie, toch? Het ging over die Britse serie over zo'n jochie van een jaar of 16, die dan, zeg maar, min of meer geïndoctrineerd is door social media. Die dan op zo'n dag heeft hij een meisje, ik het geloof, verkracht en vermoord, maar ik weet het niet eens meer zeker. Nou ja, was even een heel spraakmakende serie. Ja. Ik heb hem even niet helder genoeg voor de geest, maar het ging heel erg over. Het was trouwens interessant, iedere aflevering was opgenomen in één shot. Heel knap gedaan. Nice. Maar dat ging dus heel erg over de beïnvloeding van toxische masculiniteit en zulke archetypes online, hoe die de geest van een jong joch kunnen beïnvloeden. Ja. En dat hij natuurlijk eigenlijk ook maar een heel klein jongen is met een complexe binnenwereld die niet weet hoe die dat moet begrijpen. Dus die dat dan plakt op dat soort voorbeelden die zeggen, als je succes wil hebben en gespierd wil worden en de vrouwelijke aandacht en dit, al die dingen die je denkt te willen als je 14 bent, die plak je dan maar op zo iemand, want die heeft het voor elkaar. En je bent beïnvloedbaar. En hoe bereik je zo iemand als de grootste invloed van buitenaf digitaal is?
Ja.
Ja, daar mag een algoritme wat mij betreft ook iets secuurder in zijn.
Ja, goede tip. Adolescence?
Ja, Adolescence. Ja, ik denk dat de meeste luisteraars het wel kennen. Het was echt een big deal.
Oh, sorry. Ja. Ik heb weer onder een steen geleefd.
Maakt niet uit. Ik wil er wel nog even iets toevoegen trouwens, want dit is, het is niet allemaal zeiken, maar het is wel veel commentaar misschien.
En dat mag ook. Ik bedoel, zolang we maar niet een podcast hebben en we propageren de waarheid in pacht te hebben. Oh, en allemaal naar ons moet luisteren, want
nee, precies,
dan zijn wij de mannen geworden waar we kritiek op hebben.
Ja, nee, ja, precies. En dat wil ik ook niet doen. Wat ik wel wil zeggen is, in mijn onderzoek naar broeicisme kwam ik ook op enkele fora uit, onder meer van Reddit. En zag ik dat ook veel mensen bij het zien van, nou, bijvoorbeeld Andrew Tate over het stoïcisme, dat ze erachter kwamen, ik wil hier meer van weten, en zo bij het stoïcisme zijn beland en erachter kwamen dat het broeicisme, zoals het hun beloofd was, helemaal niet was wat ze dachten. En dat ze daarin bij het stoïcisme zijn beland.
Oh.
Ja, dus dat is toch wel weer een mooi iets.
Ah, er zijn mensen die doorklikken en meer willen weten.
Yep.
Verlicht raken en doorgaan met hun leven.
Ja, ja. En dat is in die zin mooi meegenomen. Dat zijn kleine vruchten die het stoïcisme heeft kunnen plukken van het broeicisme, zeg maar. Soort van, je bent via het, ja, als ik het even heel subjectief mag zeggen, via de verkeerde weg op de goede weg komen.
Ja, zeg maar. Ja, mooi. Jesse, hoe voorkomen wij broeicisme in de wereld?
Ik denk niet dat we broeicisme kunnen voorkomen.
Nee.
Dat is even mijn eerste gedachte erbij.
Zijn er dingen die we kunnen doen om het te zo klein mogelijk te houden? Alleen Andrew Tate en vijf anderen.
Ja, het discrepante daaraan is natuurlijk, als we harder zouden gaan schreeuwen, dan is de kans dat we in dezelfde val lopen. Eigenlijk wat je net zelf zei, van dan worden we de jongens waar we nu commentaar op hebben. Dus ik denk dat de beste vorm van stoïcisme en eigenlijk de beste vorm van goed mens zijn is altijd om dat uit te dragen.
Ja.
Dus ook de beste vorm van empathie is het hebben. Ja. En niet het per se prediken, maar ook gewoon het laten zien aan je kinderen, aan je omgeving, aan je naasten. Een goed voorbeeld doet goed volgen, als het ware, zeg maar. Dat je, ja, wij kunnen er deze podcast over uitzenden. Ja. En zeggen, ja, het stoïcisme is een soort holistische, praktische filosofie. En het is niet een tool om zelfzuchtige doelen te behalen.
Ja.
Ja, wat kunnen we nog meer? Waar hebben wij invloed? Jij werkt met kinderen, ik werk soms met kinderen, soms met tieners, jongeren, volwassenen trouwens ook.
Ja.
Ik heb niet de waarheid in pacht, maar ik kan wel met jullie genuanceerd in gesprek blijven
gaan. Ja, precies. Zoiets.
In gesprek blijven gaan, I guess.
Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Ik zat laatst in de sauna van mijn sportschool. En
zat je naast Andrew Tate?
Nee, maar ik zat naast iemand uit... Waar kwam die vandaan? Een Oostblokland, in de buurt van Rusland. En toen ging het al snel. Ik zat daar met vier mannen en drie van de vier, zeg maar... We waren al in gesprek met elkaar, ik en die twee anderen. En die ene uit, ik geloof het Wit-Rusland of Litouwen kwam die, geloof ik. Het ging het al heel snel over Rusland en werd het al een beetje politiek. En toen had die Litouwse man, die vroeg geloof ik van... wat is een groot probleem hier? Of wat was het een eng denkbeeld of iets in die trant? Toen zei ik zoiets als... Ja, nou ja, ik las dus laatst een interview dat de topman van de AIVD zegt... dat 1 op de 6 gelooft in de complottheorie... dat islam hier de dienst moet uit gaan maken... door buitenlandse leiders die allemaal vluchtelingen deze kant op sturen... die islamitisch zijn, zodat ze onze democratie van binnenuit omver kunnen gooien. Mm-hmm. En die twee anderen die waren zo, oh ja, shit, ja, dat is inderdaad wel lijp. En die andere die zegt zo, hoezo theorie?
Dat is toch?
Pardon? Hij zo, ja, dat is toch ook gewoon, ik ben tramchauffeur in Den Haag, weet je hoeveel ik te zien elke dag? En dan denk ik, ja, prima toch? En wat is daar mis mee? Ja, nee, ons land is vol en ik denk...
En morgen maken ze de dienst uit.
Ja, krijg ik dit nou in de sauna? En toen dacht ik, oké, rustig blijven, want ik voelde meteen een soort lichamelijke spanning. Kwetsbaar zat ook, je zit met z'n vieren in een klein hok. En toen dacht ik, oké, ik ga met je in gesprek. En waar het heel erg op neerkwam, is deze man was gewoon heel bang.
Yeah,
hij was heel bang.
Tuurlijk.
Hij was trots op Nederland, vertelde hij. Nou, ja, moet je zelf weten. Maar hij was ook heel bang dat de moslimwetgeving, zoals in bepaalde landen heet dan sharia.
Ja.
En hij was heel bang dat die sharia hier in Nederland doorgeduwd zou worden. En hij had gehoord van imams nare dingen hadden gezegd over de westerse democratie en over de dakken pop maken en zoveel mogelijk mensen deze kant op halen.
Yeah.
Om dat te saboteren. Ik kon hem proberen te begrijpen op menselijk niveau van, oh joh, ja, dat is ook heel vervelend. En op het moment dat ik zei, oh ja, ik wil dat ook niet. Weet je wel? Ik dacht, oh ja, ik kan me voorstellen dat je bang bent. Yeah. Kreeg ik pas het begin van een soort
heel
gesprek.
Klein scheurtje.
Heel klein scheurtje van empathie van de man van... Yeah. Hij is eigenlijk ergens heel bang en wil zijn land vooral zijn land houden daar weinig verandering in zien. Het was geen goede plek om een politiek gesprek te beginnen in the first place. Maar daardoor had ik wel het idee dat er een soort haakje ontstond van waar we eventueel de volgende keer op verder kunnen als ik hem weer tegenkom.
Of dat hij misschien in bed lag en dacht, ja, hoe nou?
Ja. Ik denk dat hij aan het eind nog steeds behoorlijk overtuigd was van zijn eigen gelijk. Die Litouwen, man uit Litouwen, die hield er snel mee op. Maar die andere Nederlander, die heeft nog meegepraat en die heeft ook geprobeerd om te nuanceren dat hij niet denkt dat deze theorie realiteit zou gaan worden. Maar dat was een heel interessant gesprek, maar ook een moeilijk ding of een praktijkvoorbeeld van moeilijke gesprekken. Die zal
moeten blijven
voeren met mensen
Ik voer natuurlijk 100 van dit soort gesprekken per week, digitaal.
Ja.
En ik had er laatst ook weer eentje en dan kwamen we toch nader tot elkaar.
Ja.
Hij was weet je wel bang dat niemand een huis kan krijgen in Nederland.
Oh, ja, tuurlijk.
En dat komt allemaal door de vluchtelingen. En ik weet, uiteindelijk ging dus doen wat jij ook deed. Zo van, hey, ik wil dat ook niet.
Ja.
En ik had een beetje ingestoken van... Ik realiseerde me laatst, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. We willen het namelijk beter.
Mm-hmm.
En de een wil dat alleen voor zichzelf en de ander wil dat voor iedereen en op allerlei niveaus. Maar uiteindelijk willen we het allemaal beter.
Ja.
Altijd.
Ja.
Ook als dat betekent dat hetzelfde moet blijven, is dat ook een soort beter. Want blijkbaar ben je bang dat we op iets anders afgaan.
Ja.
I don't know. En toen heb ik het dus zo ingestoken en het vonden we elkaar wel. En het was wel een soort, we gingen niet met gelijk standpunt het gesprek uit. Maar we hebben wel de mens in elkaar even gevonden.
Ja.
En dat was goed. En we hebben elkaar bedankt voor het gesprek. Terwijl hij was echt tegenovergesteld van wat ik was.
Ja.
Nice. Ik ben nu ook weer zo'n gesprek aan het voeren. Iemand die in mijn DM komt en die zegt... I like what you do, maar ik haat je wereldbeeld. En
oh, wat fuck. Okay.
En hij zei ook, ik had ook iets over de huismarkt gezegd. En soort, weet je, als geen enkele migrant meer een huis krijgt, dan komt er één maand wachttijd, heb je sneller een huis.
Ja.
We zijn nu in gesprek.
6% of zo van de huizen gaan naar staatshouders, toch?
Ja, je merkt het. Onderaan de streep merk je niks. Als nul migranten een huis krijgen nu, dan kun je nog steeds een huis kopen.
Ja, precies. Het probleem is ook, het aanbod is te weinig. Het probleem is niet, zeg maar
het aanbod betaalbare huizen.
Ja. En om dan, zeg maar, wat je eigenlijk doet is, je geeft de schuld aan de mensen naast jou in de rij. Terwijl het probleem is het feit dat er een rij staat in de first place. Zeg maar,
ja, maar dit gesprek is dus niet hoe je moet insteken.
Nee, oké. Okay, ja, weet ik.
Want dan is het, ik wijs naar jou dat jij naar anderen wijst.
Ja.
Maar goed, dat is een heel ander gesprek, want dan verliezen we het thema. Ja. Maar het punt is inderdaad, denk, wat kunnen wij doen? Wij kunnen in ieder geval in gesprek blijven gaan met mensen. Met kwetsbare groepen en de groepen daarboven vooral. Als wij met docenten in gesprek kunnen, dan kunnen die wellicht hun werk inzetten om in gesprek te blijven, genuanceerd te blijven. En zorgen dat zelfzuchtige doelen niet ten koste gaan van anderen.
Ja, mooi gezegd.
Denk ik.
Dankjewel.
Je luisterde naar Depos,
die podcast over stoïcisme.
Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.